zijn we verlangend naar uw woord. We zijn verlangend naar uw wil in ons leven. En daarom bidden we een zegen over het moment dat we nu uw woord open gaan doen. En Heer, we geloven en proclameren dat in uw woord leven zit. Heer, u zelf bent het levende woord. En we willen ons openstellen voor datgene wat u tot ons wilt spreken, Heer. Heer, laat het niet zomaar een inspirerende zondag zijn en nieuwe inzichten in een Bijbelverhaal, Heer. Maar dat het levensveranderend mag zijn, Heer. Dat we weer een stukje verdieping mogen ervaren in onze relatie met u. Of u misschien wel voor de allereerste keer leren herkennen. Als onze redder en verlosser. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Amen. En lekker zitten allemaal. En Job zei het al, we hebben net hemelvaart gevierd. En ik kan me zo voorstellen dat dat echt een gigantische gebeurtenis is geweest in de hemel. We lezen er iets over in Openbaringen 5. Als Jezus wordt onthaald met applaus, met aanbidding, met eer. Omdat hij de dood heeft overwonnen. Hij komt daar als overwinnaar de hemel weer binnen. Maar voor de discipelen. Ik kan me voorstellen dat het voor de discipelen echt een hele ontrustende, verwarrende tijd is geweest. Sterker nog, ik denk dat die tijd al begon na Jezus' opstanding. Ik denk dat tussen Pasen en Pinksteren het voor de discipelen een hele verwarrende, onzekere tijd was. Want Jezus was niet meer fysiek onder hen. Hij verscheen na zijn opstanding nog wel een paar keer aan de discipelen en andere groepen mensen in zijn verheerlijkt lichaam. Maar hij was niet meer helemaal part of the team. Ze waren hun rabbi, hun meester, in die zin kwijt. En we lezen een gedeelte waarin Jezus verschijnt aan zijn discipelen nadat hij is opgestaan uit de dood. En boven mijn preek staat van het meer naar de bovenzaal. We gaan die reis even maken, met name ook van Petrus. Van het meer naar de bovenzaal. Maar ik hoop ook dat we zelf die reis gaan maken. Hier aanwezig in de basiliek, maar ook thuis als je meekijkt via de livestream. We gaan een reis met elkaar aan. En we beginnen in Johannes 21 vanaf vers 1. En we gaan zo dat hoofdstuk door met elkaar. Daar staat: hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het meer van Tiberias. Hij was dus al een keer aan ze verschenen. En dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus en Thomas, dat betekent tweeling, Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus, en nog twee andere leerlingen. Wel vervelend, hè, als je als nog twee andere leerlingen wordt iedereen wordt bij naam genoemd en deze niet. Maar goed, Petrus zei: ik ga vissen. Wij gaan met je mee, zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever. Al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. Dus Jezus was opgestaan uit de dood. Hij was op verschillende plekken op wonderlijke manier verschenen aan zijn leerlingen. Maar het was voor de leerlingen dus niet meer mogelijk om echt met hem op te trekken. Hun zekerheid, hun leraar, hun rabbi was niet meer onder hen. En deze periode tussen Pasen en Pinksteren, zoals ik al zei, was onzeker. En wat doe je als je in onzekerheid verkeert? Wat doe je als je niet weet hoe het verder moet? Ze keerden terug naar dat wat ze kenden. Ze keerden terug naar dat wat ze deden voordat ze Jezus hadden ontmoet. We treffen de discipelen hier aan op een plek waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen. Ze waren teruggegaan naar hun oude leven, naar hun oude beroep, naar hun oude ritme, naar hun oude identiteit. En dus zegt Petrus hier: ik ga vissen. Ik ga maar weer vissen. En de anderen gingen met hem mee. En als ik me zo inbeeld in die persoon van Petrus, kan ik me voorstellen dat niet alleen onzekerheid en wat moet er nu gebeuren met mijn leven hem naar die kustlijn heeft gedreven, maar ook misschien wel schuld en schaamte. Want Petrus, van Petrus weten we dat hij een hele grote mond had naar Jezus toe over: Jezus, ik zal altijd voor u opkomen. Ik zal voor u blijven vechten. En Jezus zegt: joh, nog voordat de haan krijt zul je me 3 keer verloochend hebben. En dat gebeurt ook. Petrus verloochent Jezus 3 keer. En dat is het laatste moment wat hij met Jezus heeft gehad. Op het moment dat hij de 3de keer hem verloochent en de haan krijt, heeft hij oogcontact met Jezus. Man, Die gast moet verteerd worden door schuld en schaamte. Wie was hij nu nog? Kon hij nog wel een volgeling van Jezus zijn? Was hij gedisqualificeerd? Hoe zou het nu verder gaan? En schaamte en onzekerheid drijft hem terug naar oude patronen. Misschien wel herkenbaar, of niet? Wat doen wij als we in diepe onzekerheid verkeren? Als we echt geen idee hebben hoe het verder moet. En we ook geen idee hebben waarom God niet ingrijpt. Waarom hij niet ingrijpt op die manier en op die tijd. Wat gaan we dan doen? Dan gaan we ook zelf weer de touwtjes in handen nemen, toch? Dan pakken we zelf de controle terug. Drijft teleurstelling ons ook niet regelmatig naar oude patronen die we kennen vanuit ons verleden? En wat als je niet meer weet wie je bent, zoals Petrus? Als je niet weet wie je bent, dan doe je wat je kent. En dan zijn wij ook geneigd om terug te gaan naar het meer van Tiberias, toch? En de discipelen gingen terug naar het meer. En ze werkten de hele nacht door. Ze waren hartstikke druk met die netten laten zakken in die kou, in die donkerte. En elke keer weer die netten omhoog. Niks. En weer die netten laten zakken. Weer omhoog. Niks. Ze vingen niks. En terwijl ze de zon zien opkomen, daar bij dat meer, zien ze een figuur staan in de verte op het strand. En het is de opgestane Jezus. Maar uitgeput en gefrustreerd van een nacht hard werken, herkennen ze Jezus niet. 2 weken terug. Nee, vorige week hebben we een doopavond gehad. Maar 2 weken terug hadden we een doopgetuigenisavond. En er waren heel veel mensen onder hen die zich lieten dopen, die helemaal geen christelijke achtergrond hadden. Geen kennis van de Bijbel, niet opgevoed met het geloof, misschien een christelijke basisschool. En terwijl ze getuigden van het moment waarop Jezus in hun leven kwam, merkte ik dat velen van hen zeiden, nu terugkijkend, merkte ik dat hij al veel langer in mijn leven was. Merkte ik op verschillende plekken terugkijkend dat God daar al was, maar ik herkende hem niet. De discipelen herkenden hem niet. En hoe vaak herkennen wij Jezus niet? Gewoon omdat we te druk zijn met onze eigen inspanningen, met onze eigen netten, met het voorzien in onze eigen behoeften, want wij moeten het toch doen. Wie doet het anders voor ons? En herkennen we Jezus niet daar aan die kustlijn? Hoe vaak staat hij wel niet te wachten daar aan die kustlijn? Te wachten tot het moment dat we ons hoofd optillen. Even loskomen van datgene waar we zo druk mee zijn. Ons hoofd optillen en hem zien. We de ruimte en de tijd nemen om hem te zien. En hem te herkennen. We lezen verder, Johannes 21 vanaf vers 5. Hij riep, hebben jullie soms iets te eten? Nee, antwoordden ze. Gooi het net aan stuurboord uit, riep Jezus. Dan lukt het wel. En ze wierpen het net uit. En er zat zoveel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. En de leerling van wie Jezus hield, dat is Johannes zelf, zei tegen Petrus, het is de Heer. En zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op. Meer had hij niet aan. En sprong in het water. Leuk hè, die details. En de andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. En ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 el. Jezus heeft deze mannen zo lief. 3 jaar lang met ze opgetrokken. Zijn hart brandt voor hen en hij ziet ze struggelen. Hij ziet ze in hun onzekerheid. Hij ziet ze in hun schaamte. Hij weet dat ze het zwaar hebben. En hij begint heel voorzichtig al even een patroon te veranderen. Want wat zegt hij? Hij daagt ze uit om als het ware 180 graden te draaien. Hij zegt, probeer die netten nou eens eventjes aan de andere kant uit te gooien. Dus dat vraagt een beweging van 180 graden om. Sta je niet blind op die linkerkant. Draai je om, keer je om, bekeer je. En zodra ze dit hebben gedaan, stromen de netten vol met vis. En ze halen die netten op en op dat moment beseffen ze dat het Jezus is aan de overkant. Op dat moment beseffen ze, joh, we zijn hier aan het struggelen. Compleet uit eigen kracht en uit eigen wijsheid zijn we maar bezig om vis te vangen. Maar op het moment dat we luisteren naar Jezus, op het moment dat we gehoorzaam zijn, hem zien en gehoorzaam zijn aan zijn stem, komt er overvloed. Wat een les voor ons ook vandaag. Als kerk zitten we in het thema Prepare the Way. En is ons gebed, Heer, maak ons als kerk klaar voor wat u wilt doen. En als ik zeg kerk, dan bedoel ik jou en mij, want de kerk bestaat uit personen. En dat bedoelen we niet, help ons om de mouwen op te stropen. Laat ons maar even weten waar we nog van alles moeten doen. Waar we dingen voor elkaar moeten boksen. Maar volgens mij vraagt dat deze dingen. Bekeer je. En luister. Gehoorzaam zijn stem. Herken hem aan die kustlijn van je leven. Bekeer je en luister naar zijn stem. En wanneer Petrus realiseert dat het Jezus is, dat vind ik zo mooi, hè? Gooit hij zichzelf in het water. Deze man. De boot was trouwens niet eens zo ver meer van de oever, lezen we zelfs. Hè? Al die details staan erin, dus hij had ook nog even kunnen wachten. Maar hij heeft geen tijd om te wachten. Hij gooit zich in het water. Petrus, die nog aan het worstelen is met verslagenheid, met schuld, met schaamte, met onzekerheid. Petrus, die terug was gegaan naar vissen, dat wat hij kende, blijft bij het zien van Jezus zich niet verschuilen achter schaamte en schuld. Hij blijft zich niet verdrinken in die eenzaamheid. Dit is zo krachtig, jongens. Petrus, die gooit zich overboord. Die valt in de golven van water en genade. Want hij weet dat dat Jezus is. Hij gaat. En ik vind Petrus een geweldige man. Je kunt zeggen wat je wil van hem. Maar er zit zoveel passie in die man. Bijna een soort van kinderlijke enthousiasme. Gaan. En gooit hij zichzelf in golven van water en genade. Een mooi voorbeeld voor ons. We gaan even verder lezen vanaf vers 9. Toen ze aan land kwamen, zagen ze een kolenvuurtje met vis erop en brood. Jezus had niet eens vis nodig uit de netten, zie je dat? Jezus zei, breng ook wat vis van de vis die jullie net gevangen hebben. En Simon Petrus ging weer terug aan boord en trok het net aan land. En het zat vol grote vissen, wel geteld 153. Ik ben benieuwd wie dat heeft lopen tellen. En toch scheurde het niet. En Jezus zei tegen hen, kom, eet iets. Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was. Ze begrepen dat het de Heer was. Hierin merken we ook dat Jezus echt een andere gedaante had na zijn opstanding. En Jezus nam het brood en gaf hun ervan en hij gaf hun ook vis. En dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan. Hier staat dat Jezus bij een kolenvuurtje zat. Het Griekse woord wat hier wordt gebruikt voor kolenvuurtje komt nog één keer terug in het Nieuwe Testament. We lezen dus in totaal twee keer in het Nieuwe Testament over een kolenvuurtje. En Petrus, op het moment dat hij Jezus verloochent, dan staat er dat hij zit bij een kolenvuurtje om zich te verwarmen. En daar komt een dienstmeisje aan en die vraagt aan hem, hoor je bij Jezus? En daar bij dat kolenvuurtje zegt Petrus, nee. Bij dat kolenvuurtje verloochent hij Jezus. En nu komen we aan de kustlijn, aan het strand waar Jezus zit. Jezus bouwt als het ware die scène weer helemaal na. Een kolenvuurtje waar Petrus zich aan kan verwarmen. Jezus bouwt die scène na. Een exact dezelfde setting, maar met dit grote verschil. In deze omgeving wordt hij niet aangeklaagd. Hij wordt niet aangeklaagd door Jezus. Hij staat niet in de schaduw van schuld, maar aan de oever van herstel. Gaan we zo overlezen. Hij staat niet in de schaduw van schuld, maar aan de oever van herstel. We lezen dat Jezus nog maar een paar keer aan zijn discipelen verschijnt voordat hij naar de hemel gaat. En dit is dus één van die momenten. Weet je wat ik zo bijzonder vind? Er zijn maar een paar momenten waarop Jezus na zijn dood verschijnt. En Jezus kiest er dus niet voor om dat te doen in de tempel. Hij kiest er niet voor om dat te doen op de plek waar de glorie van God hoort te zijn. Nee, Jezus kiest deze plek uit. Een plek van schuld en schaamte. Een plek van terugvallen in oude patronen. En daar bouwt hij een setting na, omdat hij weer herstel wil bieden. Midden in die gebrokenheid. Dat is zo bijzonder. En hij zegt, kom. Kom, laten we samen ontbijten. Het vuurtje brandt al. Je ruikt gebakken brood en vis. Voel het zand onder je voeten. Zie de opgaande zon. Kom, kom naast me zitten. Die uitnodiging doet Jezus. Laten we samen eten. En dan volgt een van de mooiste en intiemste scènes, vind ik, van het Nieuwe Testament. Tussen Jezus en Petrus. Lees maar mee. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? En Petrus antwoordde, ja Heer, u weet dat ik van u houd. Dus even goed om te beseffen. De woorden heb je mij lief staan hier in verschillende betekenissen. Wij kennen maar één woord voor liefhebben. Dat is liefhebben. Maar in het Grieks kennen we drie woorden voor liefhebben. Eerst is agape-liefde. Dat is de hoogste vorm van liefde. Dat is de meest zelfopofferende liefde. Een liefde die Jezus eigenlijk aan ons gaf. Dat is de agape-liefde. Onvoorwaardelijk. De tweede vorm van liefde is filio-liefde. Dat is broederlijke liefde. Vriendschap. Verbondenheid. Zoals we dat ook kennen als kerk. En de derde is eros liefde, romantische, verlangende liefde. En dan moet je weten dat Jezus hier aan Petrus vraagt. Petrus, Simon, zoon van Johannes, heb je mij agape lief? En Petrus antwoordde, ja Heer, u weet dat ik van u houd met filio liefde. En Jezus zegt, wijd mijn lammeren. En nog eens vroeg Jezus, Simon, zoon van Johannes, heb je mij agape lief? En hij antwoordde, ja Heer, u weet dat ik van u hou met filio liefde. En Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, hou je van mij met filio liefde? Zie je wat Jezus hier doet? Hij verlaagt de lat. Hij gaat van agape liefde, stelt hij de vraag in filio liefde. Hij komt zo dicht bij Petrus. Hij daalt af naar de plek waar Petrus op dat moment is. Hij daalt af naar dat wat Petrus kan geven. En Petrus zegt, hij werd verdrietig omdat Jezus het voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. En hij zei, Heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u houd met filio liefde. En Jezus zegt, wijd mijn schapen. En elke vraag en elk antwoord brengt Petrus voorzichtig terug naar de plek van zijn falen, maar herstelt stukje bij beetje wat gebroken was. En terwijl Petrus hem de liefde verklaart, ook al is het met filioliefde, want meer kan hij niet geven, geneest zijn ziel. Dit is een super emotioneel, diep pastoraal en helende gebeurtenis. De opgestane Jezus nodigt Petrus uit om weer in de identiteit te gaan staan die Jezus hem had gegeven. Want Jezus noemt hemzelf op een gegeven moment Petrus. Ik noem je Petrus, want dat betekent rots. En eigenlijk zegt Jezus hier, ik wil dat je als een rots stevig staat, gefundeerd in mijn liefde. Dat is je identiteit. Niet wat je hebt gedaan, niet in hoe je hebt gefaald, niet in wat je allemaal nog gaat doen. Dit is jouw identiteit. In mijn liefde, geworteld als een rots, stevig. Hoe vinden we onze identiteit in Jezus? Misschien is dat ook wel een vraag die jij hier stelt. Hoe vind ik mijn identiteit in Jezus? Ik denk dat hier het antwoord in ligt, door van hem te houden. Vol, met je hele hart hem te houden. En houden van Jezus betekent vertrouwen op Jezus. Betekent je laten vallen in de golven van genade. Dat is houden van Jezus. Zijn liefde beantwoorden, daarin zit de sleutel. We kunnen zijn liefde beantwoorden en niet eens op de manier zoals hij ons lief heeft. Maar dat is voor Jezus genoeg. En zijn herstel in identiteit leidt hem terug naar zijn roeping. Wijd mijn schapen. Zijn falen disqualificeert Petrus niet. Maar hij moest wel eerst hersteld worden. Voordat hij gezonden kon worden. En Jezus zegt als het ware, ga niet terug naar het meer. Ga niet terug naar de visserij. Ik wil je een visser van mensen maken. Je mag 180 graden omdraaien. Je weer bekeren en doen wat ik deed. Want ik ga zo naar de hemel. Maar ik heb het nodig dat jij in je roeping gaat wandelen. En doen wat ik deed. Petrus werd hersteld in zijn identiteit. Maar voordat hij gezonden werd in zijn roeping, is er nog één belangrijke stap nodig. Vlak voordat Jezus naar de hemel gaat, gebiedt hij zijn discipelen om terug te gaan naar Jeruzalem. Hij zegt, nee, niet Galilea, terug naar Jeruzalem, naar die bovenkamer. Wacht daar op de Heilige Geest. Dat is wat Jezus zijn discipelen meegeeft. Want ik laat jullie niet als wezen achter. Wacht in de bovenkamer in Jeruzalem op de Heilige Geest. En Petrus en de anderen maken tussen Pasen en Pinksteren dus een reis van het meer naar de bovenkamer. Van het meer naar meer van de Heilige Geest. En Johannes 21, wat we net hebben gelezen, bereidt Petrus voor op die Pinksterdag. Doordat Jezus hem herstelt in zijn identiteit. Hij herstelt hem in zijn liefde en hij herstelt hem in zijn roeping, zodat hij klaar is om de kracht van de Heilige Geest te ontvangen en te dragen. Jezus herstelt hem aan de oever van het meer, zodat hij vervuld kan worden van de geest in de bovenzaal. Want voor de roeping die op Petrus leven ligt, en dat is een grote roeping, lezen we later, waren er twee dingen nodig. Een herstelde identiteit en de vervulling met de Heilige Geest. En ik geloof dat dit voor ons allemaal geldt. En Job zei het al, deze preek is een voorbereiding op Pinksteren, waarin we ons gaan uitstrekken naar de vervulling met de Heilige Geest. Want ik geloof dat ook op ons leven, op jou, op u, zoals je hier zit, een roeping ligt. En ik geloof ook dat vandaag Jezus ons wegroept bij onze oude patronen. Jezus ziet ons zitten in de boot. En misschien zit je op dit moment wel in zo'n bootje. Keihard aan het werk en je komt geen meter vooruit. Keihard aan het werk, veel te druk en je herkent Jezus niet op de oever. En Jezus zegt ook tegen jou, draai je 180 graden om. Probeer het op mijn manier. Gehoorzaam mij. Herken mij aan de oever van het meer. Kom tot mij als je vermoeid, als je belast bent. Ik zal je rust geven. Want Jezus wil je herstellen in jouw identiteit. Hij wil je herstellen in de identiteit die je mag hebben als geliefde zoon en een geliefde dochter van de Allerhoogste. Wat voor verraad je ook achter de rug hebt. Wat voor zonde je ook achter de rug hebt en waar je misschien nu nog in zit. Oude patronen die niet goed voor je zijn, die niet gezond voor je zijn. Jezus wil je herstellen in jouw identiteit. Zodat je in die roeping kunt gaan wandelen. Zodat je de Heilige Geest kunt ontvangen die het in en door jou heen gaat doen. Vanochtend wil ik je een paar vragen stellen. Wat is jouw meer van Tiberias? Waar val je terug in het oude? Ik geloof dat Jezus je vandaag wil ontmoeten en herstellen. En ik denk dat hij dan de vraag aan je stelt, terwijl je daar zit bij dat kolenvuurtje. Voel het zand onder je voeten. En Jezus zegt, wat mag je hier achterlaten? Zodat ik je kan herstellen. En je kan zenden in de roeping die ik op je leven heb gelegd. Misschien wil je met mij komen staan. Ik wil een moment van gebed ingaan, want we lezen net dat Petrus en de discipelen een reis hebben gemaakt van het meer naar de bovenzaal. Maar ik geloof dat God ook vandaag met ons een reis wil maken van het meer naar de bovenzaal. Misschien wil je je ogen sluiten. Heer, we willen dezelfde beweging maken. We zongen net, kom Heilige Geest. Herstel ons. Doe het in ons, doe het door ons heen. Heer, we zongen, we verlangen naar u. We zijn desperate for you. En Heer, als we hier bij elkaar zijn, deze zondagmiddag, dan willen we ook die reis maken die discipelen maakten. Van het meer naar de bovenzaal. Van het oude naar het nieuwe. Van oude patronen naar overgave. Van controle naar verwachting. En daarom zeggen we, kom Heilige Geest. Uw geest is al uitgestort. Dank u wel. Kom Heilige Geest. En wil je in je hart deze vraag met mij beantwoorden? Wat is jouw meer van Tiberias? Waar val je terug in het oude? Heilige Geest, wilt u het aanwijzen? Ik geloof dat God ons vandaag wil ontmoeten en herstellen. Hij nodigt jou uit aan de maaltijd. In het zand. Kijkend naar de zonsopkomst. De warmte van het vuur op je gezicht. En hij stelt de vraag, wat mag je achterlaten om naar Jeruzalem te gaan? Heilige Geest, wilt u dat aan ons openbaren, heel persoonlijk. Wat mag je achterlaten? Welke gewoonte? Welke gedachte? Welke angst mag je achterlaten? Misschien heeft de Heilige Geest iets laten zien. Een patroon, een angst, een gewoonte, een teleurstelling. Een plek waar je steeds weer naar terugkeert. Vandaag zegt Jezus, kom van het meer af. Luister naar mij en kom naar me toe. Ik wil je herstellen. Heer, zo willen we loslaten. En ruimte maken voor uw Heilige Geest. Hier zijn wij. We laten het oude los. Vul ons opnieuw in Jezus' naam. Amen. Ik vraag of ministry team naar voren komt. Ik wil je echt uitnodigen om, net als Petrus, gewoon die boot uit te springen en naar Jezus toe te gaan. Je laten vallen in golven van water en genade. Om je te laten herstellen in je identiteit en oude patronen los te laten bij het kruis. Dan nodig ik je uit, kom naar voren voor gebed. Terwijl we het volgende lied met elkaar zingen.